Swammerdam.
Wij zijn hier in Artis onder het Jan Swammerdam bordje. Natuurlijk een belangrijke wetenschapper en onze naamgever. Voor een belangrijk dierkundig congres, het Zoology Congres. Waar belangrijke wetenschappers van over heel Europa op afkomen. Om een praatje te geven en wij spraken met hen.
Wij zijn erbij. En we hebben een soort dugout. Meteen gedoopt tot het Gierkwartier. En daar spreken wij gedurende de dag met meerdere sprekers van het congres. En later krijgen we ook nog een reportage van Sam Simons, die bij de posterpresentaties wat mensen gaat spreken.
Ik denk dat we eerst maar eens het park in moeten. En dan leiden we jullie door onze dag heen. Wij lopen nu over de Papegaaienlaan. Ik dacht, hoe leuk als we naar het aquarium lopen. Want het eerste praatje dat wij mogen introduceren gaat over vissen.
Tabe, ben je als kind veel naar Artis geweest?
Nou, ik kom dus zelf niet uit Amsterdam. Maar ik ben natuurlijk wel een keer geweest. En iedereen kent het ook buiten Amsterdam wel. Nee, ik heb warme herinneringen aan de dierentuin. Ook al was ik hier niet vaak. Ja, maar jij wel, hè, Momo?
Ja, ik kwam hier veel. Ik heb ook op Artis Kleien gezeten vroeger. Artis Kleien, dat betekent dus dat je op zondagochtend heel vroeg hier naartoe ging. En dan met houtskool erop uit werd gestuurd om tekeningen te maken van dieren. Die we vervolgens dan weer uit klei gingen vervaardigen om te bakken.
Wat leuk.
Ja, enig.
Ja, zielig ook voor je ouders, denk ik, zondagochtend zo vroeg.
Ja, volgens mij heb ik er daarom ook niet heel lang op gezeten. Maar nee, toch nog ook even wat woorden over dat congres. Want het is wel bijzonder. Zo'n congres, dat is natuurlijk niet altijd in een dierentuin. Dus dat is mooi voor die wetenschappers. Dat iedereen kan het park inwandelen en dat soort. En tegelijkertijd voelt het ook goed om hier te zijn met zoveel expertise dichtbij.
Ja. Het is ook speciaal in thema het dierkundig congres gericht op dierentuinonderzoek. Dus ze hebben het zoology genoemd. We hebben het al in een eerdere aflevering hebben we het er even over gehad. We zijn wel bijna bij het aquarium trouwens.
Ja, laten we dan nu maar gewoon gaan luisteren naar Max.
Max
spreekt
Lars Koopmans.
Lars Koopmans
over het vluchtgedrag van bepaalde vissen in de Caribbean.
Goedemorgen, dit is Max Waterhuis live vanuit het aasgierenverblijf. Ik spreek met Lars Koopmans, verbonden aan de UvA.
Ja.
Zit hier verderop op het Science Park. Zit je. We gaan het hebben over roof- en prooidieren. Nou, we zijn nu net amper begonnen met het congres. We zijn een dag bezig, maar ik wilde eerst eigenlijk even vragen, hoe is het tot nu toe? Hoe is het congres?
Nou, ik kom dus eigenlijk pas net aan, dus ik heb nog helemaal niks gezien.
Oké. Okay.
Dus ja, ik heb er nog geen mening over eigenlijk.
Nou, dan gaan we het ener deze dagen ontdekken, denk ik.
Ja.
Dan kunnen we misschien direct naar het onderzoek gaan. Want je onderzoekt onder water interacties met prooi- en roofdieren.
Ja.
Dat is vrij breed. Dus een specifieke groep prooi- en roofdieren? Of...
Ja, ik onderzoek dus... Nou, eigenlijk het overkoepelende waar ik mee bezig ben is pursuit predation. Zoals dat in het Engels heet. Dus daarbij gaat een predator middels achtervolging achter een prooi aan. En die prooi is dus ook actief bezig met het ontsnappen aan een predator. En ik kijk in principe eigenlijk naar alle dieren die er bestaan, waar informatie over is.
Ja.
En ik kijk naar fundamentele verschillen tussen bijvoorbeeld die pursuit predation op land, lucht en water. En we willen eigenlijk voornamelijk begrijpen hoe het kan als we kijken naar data over hoe grote kans is dat een prooi ontsnapt, zien we daar heel veel variatie in. Dus je ziet bijvoorbeeld gemiddeld genomen dat op land prooien het vaakst worden gepakt door een roofdier. Dan in lucht en dan in het water. Dus prooien zijn het meest succesvol in het water in het ontsnappen. Maar ook binnen die groepen zie je dus heel veel variatie. Dus dat kan echt van een aantal procenten dat een dier ontsnapt tot bijna altijd ontsnappen. En dat proberen wij beter te begrijpen. Dus wat zijn die onderliggende mechanismes nou waardoor prooien kunnen ontsnappen? En één specifieke groep... dat zijn vissen, en specifiek dan de koraalvissen. Vissen die in koraalriffen leven, die zijn daar extreem goed in. Dus daar weten we al vanuit empirische data dat dat vaak maar een aantal procent van de gevallen is dat ze daadwerkelijk worden gevangen door een roofdier.
Terwijl die koraalvissen eigenlijk veel langzamer zijn.
Ja, dus dat is ook het interessante er eigenlijk aan. Als je kijkt naar de biomechanische eigenschappen, je ziet dus dat... gemiddeld genomen de roofvis 5 keer zo groot is als dat de prooi is. En daarmee is hij ook 5 keer zo snel. En het spelletje wat ze spelen lijkt heel erg op Tikkertje, wat we allemaal op de basisschool wel eens hebben gespeeld. En nou ja, als je je voorstelt dat je Tikkertje moet spelen tegen iets dat 5 keer zo snel is, dan maak je geen schijn van kans. Die vissen doen dat. Maar zij zijn juist extreem goed in het ontsnappen. Het lukt nauwelijks van zo'n predator om zo'n prooi te vangen. En daar wilden we dus een beter antwoord op krijgen. En om dat voor elkaar te krijgen, heb je dus hele gedetailleerde informatie nodig over de paden van die dieren die ze afleggen gedurende zijn achtervolging.
Jullie hebben het antwoord op die vraag proberen te onderzoeken aan de hand van een nieuwe methode, namelijk door middel van een, zoals het er stond, novel stereo camera methode. Wat houdt dat precies in?
Ja, dus om dit te onderzoeken, we wilden graag 3D-paden daarvan. En het is vrij ingewikkeld om dat voor elkaar te krijgen. Omdat je zowel de predator als de prooi in beeld moet kunnen hebben. En moeten dus ook die 3D-posities kunnen herleiden. En dat lukt niet met normale camera's.
Ja.
Dus er bestaan allerlei verschillende technieken die in de laatste 10, 20 jaar zijn ontwikkeld. Dus we hebben daar heel veel verschillende dingen van proberen te pakken. En uiteindelijk zijn wij naar Curaçao gegaan. Heel veel camera's meegenomen, heel veel batterijen. Heel vaak naar de bouwmarkt geweest. Allerlei aluminium buizen gehaald om daar maar opstellingen in dat rift te kunnen bouwen waar we die camera's op kunnen plaatsen. En vervolgens plaatsen we al die camera's een bepaalde afstand van elkaar en kalibreren we die middels een methode. En door dat te doen kan je dus uiteindelijk herleiden van oké, als ik op die linker en die rechter camera dezelfde vis zie en ik vertel dat de computer, dan kan je uiteindelijk berekenen wat die 3D-positie is van het dier wat je waarneemt. En dat kan echt op de afstanden waar wij mee bezig zijn bijna op de millimeter nauwkeurig. Dus we hebben hoge snelheid, we kunnen 100 frames per seconde meten en bijna op de millimeter nauwkeurig bepalen waar die dieren zitten. Dus vervolgens was het gewoon wachten totdat er aanvallen waren.
Ja, en dan kunnen jullie een tikkertje tussen een prooi en een roofdier.
Ja, precies. Zien. Kunnen we dat spelletje heel nauwkeurig bestuderen. En kijken naar dus die vraag van hoe krijgen ze het nou voor elkaar dat ze daar zo goed in zijn. Ja.
En dat doen jullie specifiek, hier dus vooral in Curaçao eigenlijk, het echte, het wilde leven.
Ja.
Niet in een dierentuin.
Ja, dus dat was dus ook een van de dingen. Er zijn al een aantal onderzoeken die er bestaan, wel bij andere diersoorten, waarbij ze gewoon in gevangenschap een prooi hebben en dan stoppen ze daar een predator bij en dan kijken ze wat er gebeurt. Dus vaak met insecten. Dus bijvoorbeeld al een onderzoek van libellen die een vliegje probeert te vangen. Bestaat ook nog een onderzoek waarbij een vleermuis een mond moet vangen. Alleen de natuurlijke situatie waar die dieren in zitten. We komen dus ook achter dat die prooivissen heel veel gebruik maken van dat koraal. Dat is gewoon heel moeilijk om in een lab natuurlijk na te kunnen bootsen. En daarnaast weten we ook dat die dieren zich heel anders kunnen gaan gedragen als ze in gevangenschap zitten. Dat is ook bekend. Ja. Dus we wilden eigenlijk zo natuurlijk mogelijke situatie hebben. Dus dat ze gewoon in hun natuurlijke habitat zaten, in het koraalrif in Curaçao. En dat wij ook niet aanwezig waren. Dus elke ochtend zetten wij al die camera's op. Het laatste veldseizoen zetten we er 40 per dag op. Dat is een gigantische klus.
Ja. Wat voor gebied spreken we dan? Ik kan me voorstellen dat die routes die ze afleggen tijdens zo'n ontsnappingspoging, strekt over een aantal honderden meters of misschien een paar.
Ja, die riffen die strijken dus gewoon eigenlijk heel de kustlijn van Curaçao. Maar omdat de prooivissen waar wij naar hebben gekeken, op die leeftijd die ze dan nog hebben, blijven ze vrij dicht bij dat koraal. Omdat er heel veel predatoren rondzwemmen, kunnen ze niet te ver weg van dat koraal, want dat koraal biedt een schuilplek voor ze. Waardoor ze typisch die prooivissen binnen een aantal meter van dat koraal blijven. En dan was het dus gewoon wachten tot de predator langskwam. En dan is die achtervolging eigenlijk vanaf dat punt totdat zo'n vis een schuilplek vindt in het koraal. Dus waardoor is die afstand relatief klein en hebben we dus ook op camera kunnen vastleggen.
Ja, maar op het moment dat de vis zich heeft verstopt tussen het koraal, dan is de predator niet meer geïnteresseerd en dan is de ontsnappingspoging.
Hij is er eigenlijk gewoon te groot voor. Dus er zitten heel veel kleine holtes in dat koraal en dan kan hij zich in verschuilen. Er bestaan dus best wel theorieën over, wiskundige theorieën over als iets sneller is dan jijzelf, hoe je daaraan kan ontsnappen. En dat is in de jaren 70 voornamelijk ontwikkeld en formeel gemaakt wiskundig. Dus dat kan je dan analyseren aan de hand van die biomechanische eigenschappen. Dus dat is één snelheid. En een andere belangrijke is draaicirkel. Dat betekent dus hoe scherp jij een bocht kan maken. En ondanks dat die predatoren dus 5 keer zo snel zijn gemiddeld genomen dan die prooivissen, Omdat die prooivissen kleiner zijn, kunnen ze veel scherpere bochten maken. En die theorie voorspelt dus dat als je ratio tussen die draaicirkels een bepaalde hoeveelheid aanneemt ten opzichte van de ratio van snelheden, kan je ontsnappen.
Ja, dus dat was eigenlijk een wendbaarder zijn.
Dan ja, je moet wendbaarder zijn. En dat is ook gewoon precies gekwantificeerd van oké, hoeveel meer wendbaar moet jij zijn, gegeven de snelheidsverschil dat je hebt met je predator. Dus wij dachten, dat is mooi, dat is een theoretisch model. We hebben nou deze nauwkeurige data, dat gaan we erop leggen. En dan kunnen we zien of dit nou eigenlijk werkt. En de voorspelling van het model is dat zo'n prooivis nooit zou kunnen ontsnappen. Dus dat conflicteert heel erg met wat we zien. Omdat ze bijna altijd eigenlijk ontsnappen. Dus we zijn dus verder gaan kijken naar, oké, wat missen we dan? Want uiteindelijk blijft dit natuurlijk een theoretisch model. En je verwacht niet dat het exact overeenkomt met wat je ziet in de natuur. Omdat het allemaal net wat dynamischer is. Complexer, minder perfect dan simpele wiskunde kan voorschrijven. Maar dit was wel een heel groot contrast tussen wat er daadwerkelijk gebeurt. Dus we zijn verder naar die data gaan kijken. En één onderdeel wat eigenlijk heel erg wordt gemist in al die modellen is reactietijd. Dus net als mensen leven al die dieren altijd een beetje in het verleden. Dus iets gebeurt, dan wordt dat visueel waargenomen of door middel van trillingen in het water. En dan moet het worden verwerkt door de hersenen. En dan komt er een motorrespons. Dus dan handel je aan de hand van wat je hebt waargenomen. Maar zodra we dus die, ondanks dat ze maar heel klein zijn, de reactietijden toevoegen aan dat model, voorspellen we dus dat er eigenlijk een heel klein tijdsinterval is. Minder dan 100 milliseconden. En als die prooi precies dan snel van richting verandert door een scherpe bocht te nemen, dan zou die kunnen ontsnappen. Dat was eigenlijk de nieuwe voorspelling. We dachten, nou mooi, we hebben die data, we hebben deze voorspelling. En komen ze achter dat ze exact dat doen. Dus doen ze met extreme precisie. Dus gemiddeld genomen 40 milliseconden voordat ze zouden worden gepakt door de predator. Ongeveer 10 centimeter voordat die, een afstand van ongeveer 10 centimeter van die predator. Systematisch initiëren ze dan een hele scherpe draai, naar links of naar rechts. En daarmee, doordat de reactietijd van die predator, die is dus heel klein, maar groot genoeg, dat het net genoeg ruimte geeft om weg te draaien. En als bijeffect hiervan is dus ook dat hij precies door die timing achter de predator terechtkomt. Dus dan raakt die predator ook even visueel contact kwijt met die prooi. En dan gaat hij dus weer zoeken en dan probeert hij weer opnieuw een poging te wagen. En dat gaat dus door totdat zo'n vis veiligheid heeft bereikt in het koraal.
We eindigen eigenlijk altijd met de laatste vraag. Dat is, wat weet je zeker, maar kan je niet bewijzen?
Oké, dat is een leuke. Een van de vragen die mij wel bezig heeft gehouden aan de hand van hoe krijg je het voor elkaar om dit zo nauwkeurig te timen? En om dat echt aan te tonen, moeten we dus wat meer laboratorium-experimenten doen. Maar die vissen die beschikken dus over een bepaald zintuig, de lateral line heet dat in het Engels, waarmee ze heel nauwkeurig trillingen kunnen waarnemen. Dus vermoed ook dat ze in deze situatie gebruik maken van dat orgaan om heel nauwkeurig die drukgolf die zo'n predator met zich meebrengt als die erop afzwemt, dat ze dat kunnen detecteren, dat is mijn vermoeden. Maar dat kan ik nog niet aantonen eigenlijk met wat we nu hebben helaas.
Misschien op een later termijn dan?
Ja, precies. Of voor iemand anders om hiermee bezig te houden.
Dat was Radio Swammerdam-redacteur Max Waterreus in gesprek met Lars Koopmans. Tabe, waar gaan we nu naartoe?
Wij lopen vanaf het aquarium naar het olifantverblijf. Om daar jouw praatje in te leiden met Lucy Bates. Want zij heeft iets over olifanten verteld. Gisteren al aan het begin van het congres. En jij hebt daar geïnterviewd.
Ja, Lucy Bates, ze is hoogleraar animal psychology. Comparative animal psychology in de University of Portsmouth. We hoorden haar gisteren al spreken. Zij gaf de openingskeynote van deze conferentie. En ik spreek haar over haar onderzoek dat ze heeft gedaan naar de intelligentie van olifanten en ook hun complexe sociale structuren.
Interessant, laten we gaan luisteren.
Voor de Radio Swammerdam Artist Special is dit Momo Schaap in gesprek met Lucy Bates, hoogleraar aan de University of Portsmouth. Zij is hoogleraar in Comparative Psychology en deed onderzoek naar olifantintelligentie. Dit interview, en dat doen we normaal nooit, is in het Engels. Over een minuut of 10 schakelen we weer terug naar het Nederlands. Lucy, thank you so much for being here.
Thank you for having me.
Yesterday night you gave the opening keynote presentation of this a conference about your work in elephant intelligence. And I was just wondering if maybe you could give a sort of an indication of the state of the field when you first found it.
Yeah, it was really interesting. I think lots of people tend to have an expectation that elephants are an intelligent species. You look at them and you consider that their behavior is going to be interesting and that there's a lot going on in their heads. But when we actually looked at the science of that, when I started studying elephants about 20 years ago, there was very little data to back this assumption up. Very little scientific research had been conducted with elephants, specifically looking at their intellectual capacities at that point. We knew a lot about their behavior and their ecology, but very little about their intelligence and their minds, essentially. So it was a really exciting time to start working on elephants, but also quite daunting because we didn't really know where to begin.
Yeah, of course, intelligence is a hard subject anyway. How do you define this? Yeah.
Yeah,
but then you said something about the direction that people had taken before.
Yeah, so a lot of the research that we did find, in total, we only found about 20 papers that had really tried to study elephant intelligence at that point in about 2005. And a lot of the work that had been done at that point was taking studies that people had used to test human cognition and human development in children and also primate intelligence. The studies were very much designed for animals who look like us, basically, animals with forward-facing eyes and two hands who can look at a test apparatus, who can manipulate objects with their two hands, and very much designed for primates, basically.
Yeah, which of course maybe isn't so strange because we define ourselves as being intelligent, so we look for ourselves. But then you started looking for a different kind of...
Well, exactly, yeah. I mean, I think it makes complete sense that that's how people started. These are the kinds of tests that had shown how human intelligence works and the kind of tests that had shown the sort of amazing skills of primates as well. But it just didn't seem to be working very well for elephants. And we sort of thought that part of the reason for that was because elephants have very different body shapes, very different sort of morphology to primates. They don't have forward-facing eyes. They don't have two hands. They do have massive ears, so it gives us an indication that hearing and auditory senses are very important to them. And they also have, their trunk is their nose. So they have a pretty amazing nose as well, which they can use like one hand as well. So it also indicated to us that olfactory senses, the sense of smell, could be quite important to them. Mm. So we set about trying to design some studies that would test those senses that we thought would make more sense for elephants.
Yeah, yeah. So looking into smell and hearing, can you give some examples about what you found?
So we did it. I particularly worked on the olfactory senses and looking at sort of ways elephants can process information and what they can do with the sense of smell, basically. So one study we did was collecting the urine samples of elephants and then presenting it to different individuals. And the way we designed the experiment, we were able to conclude that elephants can recognize other individuals from their urine deposits, and also that they're keeping track of other individuals in their family. So as they're walking along, moving from trees to water, for example, and they tend to walk in long straight lines, but they can keep track of where the other members of their family are, either in front of them or behind them. And they're part of their way of doing this is through their sense of smell.
Yeah. So how does this work? Like you put samples down somewhere and they react?
So the way we specifically did that experiment, we'd wait for elephants to urinate. And as I say, when they walk along, they're in a long straight line. So if an elephant at the front of the group urinated, we could then go and collect her sample of urine, drive back. And if there was a gap in the group as they were walking along, we could then deliver it to the members of her family who were walking much further behind her. And in that situation, it's a sort of a perfectly normal situation. Someone walking in front of you might well have urinated on the path already ahead of you. And so in that situation, the elephants didn't react at all. Mm-hmm. But then we also had a different condition where we would collect urine from an individual who was walking at the back of the group. who would try and quickly collect the sample, drive forward to the front of the group, which might be 500 meters further on, get out of the vehicle, quickly deposit the urine sample in front of the ones as they were coming towards us.
Yeah.
And then watch their reactions. And in that case, the individuals showed real surprise.
Yeah. They become confused.
Yes. Yeah. I mean, well, they're really confused. They're sort of their responses, they would pause, they would reach towards the sample, they would investigate it and sort of just be a bit wary of it, a bit just surprised, really. And yeah. It's what we call an expectancy violation paradigm, because we were violating their expectations. So that told us that they both could tell which individual had made that urine sample and that they knew that that individual couldn't have just urinated in front of them because actually they were walking behind them.
Yeah, interesting. Yeah. And so this work together also with, I guess, a bunch of other work that other researchers have done has revealed some new things about their complex social behaviors.
Yeah, I think a lot of the really exciting research that's been coming out in the last 20, 30 years, a lot of it conducted with one population in Kenya, the Amboseli population, which has been studied by the Amboseli Trust for Elephants for 50 years now, and it's an incredible study. And through a lot of that sort of research, we've just been learning so much about elephant social grouping and then their need for their family and their social structures and their family support networks that they have. So my research has contributed a small part to that, but with a group of sort of much wider researchers, you know, I think we're really getting a picture now of how important social interactions and the social structure is for an elephant.
One thing that you mentioned yesterday, which I found really interesting, was about the age of the family matriarchs.
Yeah. Yeah, so some really interesting work, again, done, a lot of it done in Amboseli by a colleague of mine, Karen McComb, and the people in the Amboseli Trust group. A lot of research has shown that, so elephants, through the sense of smell and also their sense of hearing, they're very good at certain things, such as recognizing the contact calls of other elephants. But one thing they particularly noticed was that some family groups are better at this than other elephant family groups. And the ones that were best at things were usually the families that were led by the eldest females. And we now have a whole range of different evidence that tells us that families that are led by the oldest matriarch, so the oldest leader in the group, do much better. They sort of respond much better to their environment and their family units are much stronger and more cohesive than the families that are led by younger females. So there's a real evidence that elders know best for elephants.
Yeah, so groups led by elders adapt better, respond better to their environment, but then of course this poses a problem.
Yes, it does pose a problem because elephants keep growing throughout their life and their tusks keep growing throughout their life. So that means that the elephants with the largest tusks are usually the eldest elephants in the population. And obviously ivory is a very valuable commodity for some people, very highly desired for some individuals. And so therefore it's usually the eldest elephants, the largest, that are targeted by either trophy hunters or poachers. So that desire for ivory is removing the very elephants that we know now are the most important sort of social pins to their social structure.
Yeah. So what happens when you remove these elders?
Well, that's something we've been looking at in more detail recently. And it seems that when there's a severe social disruption, so when a lot of elders are removed from the population, there can be a whole range of different impacts, from reduced breeding rates and much less social cohesion, but also much poorer decision making. So the individuals that are left after elders have been removed just don't function quite as well. Their nuanced sort of decision making to certain types of threat or certain information is just not as good. They're not as well practiced in how to respond to things. And that can have really severe implications. And I think might also then have implications for us, because it can encourage more aggression in elephants. They don't really know the appropriate responses. And if they're more fearful of us, they can be more aggressive to humans, which is obviously then causes a whole host of other problems.
So Is there hope for these communities?
I think there's definitely hope for elephants. Yeah, I mean the we know that there is some resilience in the populations, and I think given that the elephants are so socially driven and their social interactions are so important to them, they try very hard to recapture that family cohesion even after the loss of elders. So essentially by allowing time for the social structure to regroup and allowing elephants to just go back to being elephants, I think there's definitely hope for them. And it's very inspiring watching family groups of elephants together and the way they look after each other. So.
Fantastic. Thank you so much, Lucy Bates.
Senior thank lecturer. You very much.
Senior lecturer at the University of Portsmouth. Yeah, signing off. Het is nog steeds 8 december 2025, Radio Swammerdam Artis Special. Nu bij het olifantenverblijf. En even Tabe, waar gaan we straks naartoe lopen?
Moet ik even goed nadenken. Wij gaan naar de chimpansee.
Waar zijn die?
De chimpansees. Daar zullen we al. Die moeten er zijn, want het onderzoek dat we straks bespreken is in Artis gedaan.
Ja.
Dus ik kan me niet voorstellen dat er geen chimpansees rondlopen.
Oké. Okay.
Maar ondertussen staat het water ons bijna aan de lippen.
Nee, we laten even opnieuw beginnen.
Nee!
Tabe!
Ja.
Het water.
Hij wow. Wil die doen.
Tabe.
Ja, Momo.
Het water staat ons aan de lippen. Wat is er aan de hand?
Ja, ik weet het niet. Ik ben ook droog tegelijkertijd. Wat is er aan de hand?
Ja, we zijn op een soort looppad dat half onder water gaat.
Omgekeerde brug.
Door het olifantenverblijf.
Ja.
Ja.
Maar dit zijn helemaal niet de olifanten waar het net over ging.
Nee. De eerlijkheid gebiedt ons wel te zeggen dat dit eigenlijk andere dieren zijn. De olifanten die ze in Artis hebben zijn Aziatische olifanten. Terwijl al het onderzoek van Lucy Bates de Afrikaanse olifant betreft.
Ja, dus als je een keer niet meer weet in welk continent je zit, maar wel olifanten tegenkomt, je kan ze herkennen aan dat ze kleinere oren hebben, de Aziatische olifant. En ik zie er nu toevallig een. Het is het kalfje, stiertje. Kalfje.
Kalfje.
Ik vind het leuk dat ze dezelfde naam hebben als koeien. Maar daar loopt dus de baby-olifant van Artis loopt hier aan ons voorbij.
Ja, tamelijk grote baby.
Ondertussen wel.
Heel en ze lijken dus op ons ook, die olifanten, in de zin dat ze erg lang jong blijven. Of in ieder geval tamelijk onzelfstandig. Nou, daar had Lucy Bates het ook over.
Ja, ze gaan eigenlijk ook een beetje puberen na 11 jaar. Dat ze dan wel bij de groep willen horen, maar ook een beetje hun eigen zelfstandigheid willen houden. En Lucy Bates, gisteren in haar praatje zei ze in ieder geval dat het haar deed denken aan haar oudste zoon van ook 11. Die dus met een capuchon op geen zin heeft in haar moeder als ze ergens rondlopen. Erg schattig. Ze lijken meer op ons, zou je denken. Waar gingen we ook weer heen? De chimpansees. Wat zie je hier? Zwarte katten.
Olifantenpoep.
Olifantenpoep. In deze container.
Ja.
Zo, we kijken naar echt een zeecontainer voor. Niet boven de rand beladen, staat er ook heel verstandig op.
Ja, klim maar even in, Sam.
Schade is voor de rekening huurder.
Wauw.
Zo, een heleboel poep is dit.
Een enorme berg. Het stinkt niet eens zo erg. Sterker nog, dat is wel aangenaam. Een beetje een soort boerderijgeur.
Ja, het is niet...
Vast omdat het planteneters zijn. Tabe, we gaan zo dus luisteren naar een Artis-onderzoeker die hier in Artis onderzoek doet naar grote apen. Maar het gaat niet om hetzelfde onderzoek als waar we het in onze uitzending van vorige maand over hebben gehad, hè?
Klopt. Vorige maand spraken we met Carline Janmaat over haar onderzoek. Zij heeft iPads, of moeten we zeggen televisieschermen met touchscreens in chimpanseesverblijf geïnstalleerd om te kijken of via een soort virtueel spel apen ook konden leren voedsel zoeken. En zo hebben ze dus onderzoek gedaan naar hoe leren apen voedsel zoeken. Dit is anders. Lotte Koop heeft...
Lotte Koot.
Dankjewel. Lotte Koot heeft onderzocht hoe apen van elkaar leren voedsel zoeken.
Ja, want van anderen leren is iets heel anders dan uit jezelf dingen leren, hè?
Ja, zij maakt het onderscheid tussen sociaal en individueel leren. En sociaal leren is dat kunnen wij ook. Dat we in een soort groep bij elkaar afkijken van is dit veilig, gaat dit goed? En individueel leren, dat betekent dat het ingeprogrammeerd zit in jouw, in je natuur, in je aard, in je DNA dus. En zij heeft onderzocht of dat bij apen ook bestaat, dat onderscheid.
In een gesprek met Lotte Koot.
Oké, Oké, we zitten hier in Artis weer in het Gierkwartier, zoals we het ondertussen genoemd hebben. Een van de kantoren achterin, die kijken uit op het Gierenverblijf. En ik zit hier tegenover Lotte Koot, die voor de Universiteit Utrecht een PhD doet over chimpanseecultuur. Dag Lotte.
Hallo.
Lotte, jij hebt net een praatje gegeven hier op het Zoology Congres.
Klopt.
Hoe ging dat?
Goed, ja, het ging wel lekker.
En een thuiswedstrijd, minder eng dan andere praatjes?
Zeker, ja. Ik ben zo bekend een artist en de mensen komen me allemaal heel bekend voor. Door het al. Het was een thuiswedstrijd.
Ja, je vertelde net dat je ook al achter de kassa gewerkt had hier. Je hebt allemaal taakjes in artist gedaan voordat je hier een PhD ging doen.
Klopt,
nou,
ja.
Leuk om hier dan op zo'n congres te staan.
Ja.
En je praatje, chimpanseecultuur. Waar ging het over? Wat heb je de mensen geleerd vandaag?
Ja, het gaat vooral over sociaal leren. Dus voor cultuur, om cultuur te bewijzen, moet je weten dat iets sociaal geleerd is. Anders dan kunnen er geen verschillen ontstaan tussen verschillende groepen. Dus het gaat allemaal over sociale invloed. En wat ik eigenlijk wil bewijzen vooral is of de chimpansees echt sociaal leren of dat ze individueel dingen leren. En dat is nog best pittig.
Wat is het verschil tussen individueel en sociaal leren?
Individueel leren is dat je zelf gewoon iets uitvindt. Dus als jij een nieuwe, een telefoon in elkaar probeert te zetten, dat je het gewoon zelf gaat doen en aan niemand iets vraagt.
Als apen een telefoon in elkaar zetten.
Ja, je weet het niet. En bij sociaal leren kan je dus vragen om hulp, kijken hoe anderen het doen. Gebruik je echt de informatie van anderen.
Ja, dus als iets vanuit de groep tot het individu komt, dan noem je dat sociaal leren. En als je het, als aap zelf ontdekt, dan ben je. Oké, goed.
Ja,
en jij wil bewijzen dat apen die kunnen dat sociaal leren, kunnen ze doen.
Ja.
En hoe heb je dat, aangepakt?
Nou, eigenlijk om te kijken naar of ze überhaupt naar elkaar kijken. En ik heb dat aangepakt met verschillende nieuwe voedselsoorten. Dus we hebben gewoon hun normale dieet gegeven aan ze. Maar ook nieuwe dingen die ze nog nooit eerder hadden gezien. Bijvoorbeeld passievrucht en granaatappel. Dat ze nog nooit eerder hadden. En kijken hoe ze dat aanpakken. Want je kan het gewoon zelf meteen gaan eten. Je vertrouwt misschien de verzorgers en eet het gewoon meteen op. Maar je kan ook eerst checken, is dit wel eetbaar bij andere individuen? Want in het wild zou je dat natuurlijk verwachten. Want er zijn zoveel verschillende objecten om je heen. Er kan best wel dingen kunnen giftig zijn. Je weet het niet. Dus is het een veel veiligere keuze om te checken wat de anderen doen. En
dus als ze dat doen, als ze om zich heen kijken van hey, hoe ga jij die passievrucht eten of ga je hem überhaupt eten, dan is dat voor jou een hint van dier wordt sociaal geleerd.
Ja, vooral als ze dus niet eerst zelf de vrucht al proberen en dan bij anderen kijken die dat wel doen en dan daarna het wel eten.
En dat deden ze dus?
Ja, dat klopt. Ja, zeker. En het leuke was ook wat we hebben kunnen zien. Toen we bepaalde bladeren gaven, zijn ze gaan leaf swallowen. Wat een best apart gedrag is. Wat betekent dat ze een blad compleet oprollen met hun tong en hun gehemelte. Dus ze gebruiken hun handen niet. Maar ze maken er een soort van pakketje van. Ze vouwen het echt een soort van om. En dat klikken ze dan door. En vervolgens wordt het niet verteerd. Dus in de poep kan je vervolgens die pakjes weer vinden.
Okay.
Ze denken dat dit misschien zelfmedicatie is, want die bladeren zijn super ruw. Het is moeilijk om ze door te slikken überhaupt als je ze niet vouwt. En omdat ze zo ruw zijn, kan het zijn dat de parasieten of wat dan ook, wat jou ziek maakt, dat eraan blijft hangen en dus op die manier ook uit je lichaam wordt verwijderd.
Dus een soort pijpenschraper, zo door.
Ja. Ja, zo zou je het wel kunnen noemen.
En dat
hadden
ze nog nooit eerder vertoond. Ze deden dat opeens.
Nee, ja, dus we wisten dat chimpansees in andere populaties dit wel eens doen en ook met de bladeren die we gaven. Dus we gaven het met de intentie om te kijken of ze dit doen. En het interessante was dat precies één individu die begon was iemand die in het was een individu wat in het wild is geboren. Misschien dat zij daardoor dus al dingen heeft geleerd hoe je moet lief swallowen in het wild. Kunnen we natuurlijk nooit zeker weten. Maar alle andere individuen die deden dat nog niet, maar keken wel super, super dichtbij. Dus echt, je moet denken aan ongeveer 3 centimeter van haar mond af gewoon staren
echt?
Naar wat ze doet. Ja, het is echt het is heel schattig om te zien. En vooral ook om te zien hoe dat individu wat aan het eten is niet reageert. Het gewoon helemaal prima vindt.
Voor hem of haar is het de normaalste zaak van de wereld.
Ja, alsof ze er niet zijn.
Je bent op Schiphol Zee, dat doe ik toch altijd. Ja. En de rest is van, kan je dit doen?
Ja, wat doe je? Waarom doe je dit? Ja. En daarna zagen we dus dat ze een veel hogere kans hadden om vervolgens die bladeren ook zelf te gaan uitproberen. Dus dat er een heel grote invloed is van het zien van iemand iets doen en het dan zelf daarna ook gaan doen. Wat ik wel klassificeer als sociaal leren. Ja.
Dus je hebt nu bewezen dat dat gebeurt?
Ja, een soort van. Er zijn natuurlijk altijd in de wetenschap mensen die het er niet mee eens zijn. En wat we wel zagen is dat het leren zelf vanzelf kunnen liefst vallen we niet per se beïnvloed was door de sociale interacties. Dus dat het vooral echt het was van het durven eten en het beginnen met die bladeren uittesten, dat sociaal beïnvloed was. Maar niet dat ze het echt leerden. Dus het is waarschijnlijk meer een combi van en leren van een ander individu, maar ook zelf daarna met je techniek perfectioneren, hoe je het kan doorslikken en die dingen.
Dus ook als het niet totaal zeg maar van andere apen geleerd was en een beetje een aanzet was, dan voor jou telt dat als sociaal leren?
Ja, ik zou zeggen van wel. Vooral als als je het dus niet probeert zonder dat je dat ziet, dan betekent het dat zonder dat die andere individuen er waren, je het misschien nooit überhaupt had gekund, nooit had geprobeerd. Dus zonder de invloed van anderen ontwikkelt zo'n soort eigenschap misschien zich niet.
Was dit nog niet eerder onderzocht in dierentuinen?
Wel, op bepaalde dierentuinen, maar iets minder iets meer anekdotisch. Dat het gewoon was gebeurd en dan vervolgens niet de analyse er zelf over. Wat wij dan nu dus wel begaan, het laat zien dat het echt een sociale invloed is. Maar we hadden wel die bladeren, dus precies de soort bladeren die we hebben gegeven, hebben we ook uit een ander onderzoek die hebben gebruikt. En niet de bladeren die ze in het wild gebruiken, want het is een gedrag wat in het wild best wel veel gebeurt. Maar het is een blad wat er redelijk goed op lijkt. Ja.
En wat weten we dan nu? Je weet dan nu, dieren, chimpansees kunnen sociaal leren. Mm-hmm. Maar wat zegt dat dan in het grotere plaatje over die chimpansees? Hebben we dan nu iets fundamentelers door over die apen?
Ja, verschillende dingen. Wat ik zelf hier heel belangrijk aan vind is dat het iets zegt over hoe flexibel ze zijn in leren. Want als je alleen maar op jezelf aan kan en dingen moet uitproberen, kan heel gevaarlijk zijn. Vooral als je nieuw voedsel probeert, kan giftig zijn. Je weet niet wat er gebeurt. En als je het alleen maar vanuit het DNA moet komen, dus gewoon dat het genetisch bepaald is dat jij weet wat eetbaar is of niet, dan ben je heel inflexibel eigenlijk voor veranderingen in de omgeving. Terwijl als je ook van anderen kan leren die iets uitvinden, dan heb je niet de kosten, maar misschien wel de voordelen. En dat kan je elke dag doen. Dus je bent heel flexibel om weer bijvoorbeeld aan veranderingen in de omgeving je aan te passen. Dus vooral in een wereld waar nu heel veel verandert met klimaatverandering of de bossen die verdwijnen van chimpansees bijvoorbeeld. Dus ze hebben nieuwe omgevingen, nieuw voedsel, nieuwe dingen die ze misschien moeten uittesten.
Ja.
Als we weten dat ze dat dus kunnen op een sociale manier, dan weten we iets meer hoe we het kunnen aanpakken, ook qua conservatie.
Precies.
Ja, om met hem om te gaan.
Je hebt te maken met een wat weerbaardere aap. Een aap die zich kan aanpassen.
Ja, precies. Ja,
en
ja.
Dat is goed nieuws, want de wereld verandert. En
Oké,
leuk. Is dat het belangrijkste wat jij aan je publiek wilde overbrengen vandaag?
Dat is een goede vraag. Ik denk deels wel. Er is best wel een discussie over in hoeverre individuen kunnen sociaal leren en in hoeverre ze dingen zelf uitvinden, wat grote implicaties heeft voor of ze cultuur kunnen hebben. En cultuur zien wij altijd als iets heel erg menselijks. Iets wat uniek voor ons is en wat ons zo groot maakt, omdat wij zoveel kunnen leren van elkaar dat we uiteindelijk zelfs met raketten op de maan kunnen belanden, zeg maar. Maar wat ik eigenlijk heel graag wil bereiken is om het iets meer plat te trekken. Dat heel veel dieren ook heel veel kunnen en wij niet zo uniek zijn als dat we denken.
Ja, geen kroon op de schepping, maar we lijken best wel op
precies, elkaar. Precies, ja. En daar zit juist het interessante punt, zeg maar. Want we lijken heel erg op elkaar. Natuurlijk zijn er verschillen. Maar dat, ja, dat leidt ook heel veel ruimte om juist te onderzoeken... oké, wat in de omgeving zorgt ervoor dat iets wel of niet gebeurt? Wat heeft ervoor gezorgd dat wij zo goed kunnen socialeren... dat wij uiteindelijk raketten kunnen bouwen, bijvoorbeeld?
En daar leer je van als je apen bestudeert.
Ja, want dan kunnen we vergelijken tussen de soorten. Ja. Wat doen zij wel, wat doen zij niet? En ja, in hoeverre komt dat overeen?
Hartstikke cool.
Ja.
Laatste vraag die ik voor je heb is... Dat is een beetje een tricky vraag.
Oh.
Wat weet je zeker, maar kan je niet bewijzen?
Oh. ja, dat is een moeilijke vraag. Ik moet zeggen, ik ben niet zo zeker in die punt. Ik zie altijd de nuance wel ergens van in. Dus ik weet niet, ik zou niet 1, 2, 3 iets kunnen zeggen waar ik zo zeker van ben, wat ik niet kan bewijzen eigenlijk.
Nou, misschien dat we meer op apen lijken dan we denken.
Ja, dat komt wel in de buurt. Ja. Maar ik denk dat we langzaam met veel data er wel gaan komen. Maar het heeft tijd nodig.
Hebbes. Nou, hartstikke bedankt, Lotte Proot. Je doet een PhD in chimpanseecultuur. En dit was het Zoology-samenvatting. De samenvatting van jouw Zoology-praatje 2025. Dankjewel.
Dankjewel.
Tabe.
Momo.
Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb zelf geschiedenis gestudeerd. En het hele principe van een posterpresentatie is me eigenlijk vreemd.
Posterpresentaties, ja. Waar we nu naar gaan luisteren, posterpresentaties, dat is een recent ding in de wetenschap. Het is een manier om, om makkelijk en kort te vertellen waar jouw wetenschap, waar jouw onderzoek over gaat. En wat ze dan doen volgens mij is onderzoekers jong, oud, ervaren, onervaren... plakken al hun onderzoek, al hun hele praatje op een poster. Zo behapbaar mogelijk. En ga er dan bij staan. En dan vertellen ze aan voorbijgangers, vaak op een congres en zo, postermarktjes, waar hun onderzoek over gaat. Dus het is een hele makkelijke manier om informatie te verspreiden.
Ja, mensen worden dus eigenlijk uitgedaagd om vaak heel complexe onderzoeken aantrekkelijk, zichtbaar, overzichtelijk weer te geven.
Zeker, ja. Het is ook heel visueel. En dan staat er zo'n stappenplan staat er vaak bij. En dan helemaal onderin in kleine lettertjes wel gewoon de juiste bronvermelding en dat het wetenschappelijk is. Maar in principe als je ernaar kijkt, dan snap je... ah, dit is wat het onderzoek heeft gedaan. En dit is waarom het interessant was. En wij hebben een man on the inside. Onze man bij de posterpraatjes. We gaan luisteren naar een verslag van Sam Simons... die in rakettempo door deze posterpraatjes heen gaat... Ik vraag me af hoeveel hij er gedaan krijgt. En terwijl wij teruglopen naar de ingang, naar het planetarium van Artis, denk ik dat we naar Sam mogen schakelen.
Sam Simons met het beste van de dierkundige wetenschap.
Ja, dankjewel Momo en Tabe. Ik sta hier nu inderdaad in het planetarium van Artis, waar op dit moment een postersessie gaande is. Dat wil zeggen dat er een vijftigtal posters zijn uitgestald... waar jonge wetenschappers kunnen vertellen over het onderzoek dat ze hebben gedaan. Eigenlijk is zo'n poster een paper op posterformaat. Nu is het de bedoeling dat dan wat toegankelijker is. En dat zal het zeker zijn. Maar ik moet eerlijk bekennen dat de meeste posters voor mij nog steeds abracadabra zijn... Dus ik ga straks een aantal jonge wetenschappers vragen of zij kunnen vertellen wat zij voor onderzoek hebben gedaan. Ik ben reuze benieuwd. Nu sta ik bij Jasper Oskam. Die heeft een project gedaan naar drummende apen.
Ja, drummende chimpansees in dit geval. Het ging echt hier om de functionaliteit van drumgedrag in chimpansees in de dierentuin.
Voor mij was dat überhaupt nieuw. Ja. Chimpansees die drummen dus. En dat doen ze ook in het wild.
Ja zeker. Het is voor het eerst geobserveerd eigenlijk al decennia geleden door onderzoekers in het wild. En dan voornamelijk wat chimpansees gezien zijn om te doen is drummen op plankwortels. En dat zijn... van die uitstekende wortels van grote tropische bomen in de jungle. Maar dat zijn dus holle formaties. En die drums die ze daarop uitvoeren, die hebben onderzoekers gemeten dat het verder reikt dan de vocalisaties die ze kunnen produceren. Er zijn eigenlijk twee voornaamste theorieën over waarom ze dit doen. En het heeft allebei te maken met communicatie. De eerste theorie is dat ze het doen om te communiceren over lange afstanden. Maar wat nog interessanter is eigenlijk, is dat ze het hebben gevonden dat chimpansees consistent individuele patronen laten zien in deze drums. Dus echt wat wordt gedacht is dat ze echt hun identiteit kunnen communiceren over lange afstanden. Dus er is ook een tweede theorie over waarom ze het doen, en dat is om dominantie te tonen naar groepsgenoten.
Maar jij hebt het dus op een plek gedaan waar dat soort dingen misschien eigenlijk niet meer zo relevant zijn. Namelijk in een dierentuin. Maar ja, wat is dan nog die rol van dat drummen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ten eerste is het, was het heel duidelijk dat er maar twee individuen waren van de groep van 8 in toenertijd die drumden. In 3 maanden tijd van dataverzameling waren er maar 2 individuen. Dat waren het alfamannetje, die was volwassen al toen. En zijn jongere broertje, die was een tiener toen, die tweede in rank is. Dat waren de enige 2 individuen. Er was een derde mannetje die geen drums, geen enkele keer drumde. En wat heel relevant is, denk ik, is dat hij gecastreerd was als enige en de andere 2 mannetjes niet. De 2 individuen die drumden lieten hele verschillende drumpatronen zien. De ene drumde alleen maar met zijn handen, de ander met zijn voeten. Dus ik heb die karakteristieken echt geanalyseerd en dat was meteen ook vrij duidelijk. Dus ja, waarom ze die verschillende patronen laten zien, dat is eigenlijk niet duidelijk uit mijn studie. Daar kan ik eigenlijk weinig over zeggen, maar het was wel duidelijk dat ze het deden. Wat duidelijker was, was dat ze veel hogere hoeveelheid drums produceerden op een dag. Als de alpha dichter in de buurt is bij de second in rank. En als de second in rank meer gaat drummen bij als de alpha in de buurt is. En dat was zo. Ze gingen allebei veel meer drummen met de ander in de buurt. Ja, mijn interpretatie van deze resultaten is, zoals ik al zei, het is moeilijk om te zeggen waarom ze die verschillende patronen laten zien. Ik denk dat het te maken zou kunnen hebben met de alfa die ouder is. Die had echt een meer complexe manier van drummen met zijn voeten dus. Het zou kunnen dat zijn jongere broer nog echt aan het leren is om op die complexere manier te drummen. En dat het daarom verschilde. Maar hiervoor zou echt een langere termijn studie moeten gedaan moeten worden. Maar wat wel lijkt te blijken uit mijn resultaten is dat ze echt elkaar uitdagen door middel van drummen om een soort van die alfa-status te bereiken. Wat ik te zeggen heb over het feit dat alleen het alfa-mannetje ging drummen bij het vruchtbare vrouwtje, is dat gebaseerd op mijn eigen observaties had alleen de tweede in rank eigenlijk seksueel succes met het vrouwtje dat vruchtbaar was. En de alfa niet. Dus ja, toen ging ik eigenlijk meteen het interpreteren als het mannetje is ofwel seksueel gefrustreerd of hij is in ieder geval zijn broertje aan het dominantie laten zien op een andere manier. Door middel van drummen dus. Maar wat ook denk ik misschien het allerbelangrijkste is dat uit deze studies gekomen is hoe belangrijk het is om natuurlijk omgeving te recreëren in dierentuinen. Want je ziet hoeveel ze het gebruiken. En dit is echt, geloof ik, een manier voor chimpansees in dit geval om hun, hun energie, misschien hun agressie kwijt te kunnen op een manier die niet gewelddadig is.
Ik sta hier nu bij Carlijn Gielen. En zij heeft onderzoek gedaan naar de mantelbaviaan. Voor mij ziet dat eruit als de gewone baviaan, ja, zoals ik hem ken.
Ja, ja, in de dierentuinen in Nederland in ieder geval worden eigenlijk alleen mantelbavianen gehouden. Dus als mensen aan bavianen denken, zijn het de rode kontbavianen, dat zijn mantelbavianen. Ja. Nou, mantelbavianen zijn een hele bijzondere apensoort. Die hebben een unieke sociale structuur. Waar het op neerkomt is dat die mannetjes eigenlijk naar de vrouwtjes heel agressief zijn en hun dwingen in zijn harem. Dus een mannetje heeft een eigen haremgroepje, wat eigenlijk door agressie bewerkstelligd wordt. En nu is er een hypothese en die suggereert eigenlijk dat wanneer die mannen niet zo agressief zouden zijn, dat wij eigenlijk die hele kenmerkende sociale structuur bij mantelbavianen ook niet zouden zien.
Oké, en dat hebben jullie onderzocht. En op welke manier hebben jullie dat gedaan?
Ja, dan wil je dus eigenlijk de agressie uit de man halen om te kijken of dan die sociale structuur uit elkaar valt. In de Beekse Bergen hebben ze een hele bijzondere groep, want daarbij hebben ze heel veel mannen gecastreerd. Maar ja, zoals jij waarschijnlijk weet, als je mannen castreert, worden ze vaak wat vriendelijker. En dat zien we ook in deze groep. Dus we hebben een groep met lieve mannen die niet agressief zijn naar de vrouwtjes. En ik heb dus gekeken hoe dat het sociale netwerk beïnvloedt en de sociale structuur. En we zien inderdaad in de controlegroep zien we heel mooi die clusters van mannetjes met hun vrouwtjes. En wanneer ze gecastreerd zijn, zien we eigenlijk één heel groot cluster. Dus iedereen heeft connecties met iedereen. Het is een soort one big happy family. En dat is totaal niet kenmerkend voor mantelbavianen. Dus de conclusie is eigenlijk dat mannelijke agressie de natuurlijke sociale systeem bewerkstelligt. En haal je mannelijke agressie weg, valt de hele structuur uit elkaar. Voor de vrouwtjes in die groep is het goed nieuws. Dus die vrouwtjes ontvangen geen agressie meer van de mannen. Dus ik denk als we gaan kijken naar het welzijn voor de vrouwen, lijkt het in ieder geval fijner te zijn als mannen gecastreerd zijn, ja.
Zo, ondertussen wordt hier rondom mij alle 60 posterborden in vliegende vaart afgebroken. Ik heb in korte tijd ongelooflijk veel mensen gesproken. Ik vond het ontzettend leuk om al die bevlogenheid te zien. Misschien hadden we daar hier en daar zelfs een toekomstige gast voor de reguliere uitzending hebben opgepikt. Dit was Sam Simons vanuit het planetarium van Artis. Terug naar Momo en Tabe.
Dat was Sam Simons met de posterpresentaties.
Dankjewel, Sam. En hiermee komt onze reportage van het Zoology Congres 2025 ten einde. Ik vond het hartstikke leuk, Momo.
Ja, Tabe, laten we daar heel veel bij stilstaan. Want zo'n journalistieke reportage van een wetenschappelijk congres hebben we eigenlijk nog nooit gedaan.
Nee, ik vraag me ook af of het überhaupt ooit een keer gedaan is. Wat dat betreft hebben we misschien wel een primeur op de Amsterdamse radio. Hier bij Radio Zwammerdam, where else? Maar het was niet mogelijk geweest zonder het goede gastheerschap van de mensen bij Artis. Dat is hoogleraar Carline Janmaat, Max Boot en ook Anouk Sipkes, die ons op het laatste moment nog een prachtige mobiele studiolocatie heeft kunnen geven.
In deze uitzending waren verder te horen Lars Koopmans, Lucy Bates en Lotte Koot.
Zeker. Onze man Max Waterreus, redacteur. Momo Schaap voor de techniek tegenover mij, die de hele dag met zware apparatuur om zijn nek door Artis gelopen heeft. Hartstikke bedankt jullie allemaal. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur ons gerust een berichtje via sociale media of mail naar redactie@radiosammerdam.nl. Op Instagram, Blue Sky en LinkedIn kunt u ons ook volgen om nooit meer iets van Radio Sammerdam te hoeven missen. Deze uitzending wordt vanmiddag geüpload op alle podcastkanalen. Dan kan je hem terugluisteren en natuurlijk delen. Volgende week dezelfde tijd op dezelfde plek is een reguliere uitzending. En waar die over gaat, dat is nog een verrassing, sorry. Mijn naam is Tabe Bakker. Bedankt voor het luisteren naar Radio Zwammerdam. En ik wens u nog een heel fijne zondag.
December 2025, Radio Zwammerdam Artis Special. Bij de slingerapen.
Aapjes kijken in Artis. Deze apen hebben een zesde zintuig. Een vijfde arm.
Noem maar op.
Noem maar op.
Van alles altijd één meer dan jij.
Ja, beter in klimmen dan ik. Beter in over touw heen lopen dan ik. Beter in eten met hun staart naar hun mond brengen dan ik. Ja, ik steek schraal af bij deze apen.
Schil.
Schil?
Schril.
Ik steek schril af bij deze apen. En zo ook vogels. Er zitten hier allemaal vogels. Die zijn volgens... Nou, ik ken een vogelaarvriend. En als die deze vogel ziet, dan wijst hij ze aan en zegt hij er interessante dingen over. Die steken ook heel schril af bij deze apen. Ja. Je vraagt je af waarom mensen naar vogels kijken als er ook apen zijn.
Zouden we die eens een keer moeten vragen eigenlijk?
Ja. Okay.
De trap. 'S Morgens vroeg om 7:15. even om de giraf een klontje te geven. Dag giraf, zei dikketje dap. Weet je wat ik heb gekregen? Rode laarsjes voor de regen. Het is toch niet waar, zei de giraf. Dikketje, 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 ik sta pak. Zeg giraf, zei dikketje dap. Ik moet je nog veel meer vertellen. Ik kan al drie letters spellen. A, B, C, is dat niet knap? Ik kan ook al bijna rekenen. Ik kan mooie poppetjes tekenen. Lieve deugd, zei de giraf. Kerel, 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 ik sta paard. Zei dikketje dap, mag ik niet eens even bij je? Stiekem van je nek afglijden, zomaar eventjes voor de grap. Denk je dat de grond van acht is, als ik neerkom heel erg hard is? Stap maar op, zei de giraf, stap maar op en glij maar. Klom van de trap, met een griezelig grote stap, op de nek van de giraf. Zet het dingetje dap zich af, roeps. Daar gleed hij met een vaartje, tot het einde.